Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen op deze eerste Pinksterdag vervolgen wij door samen te zingen Psalm 118, 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Vers 12, Psalm 118. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. Als antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 143, nu het tweede vers. Aansluitend daarop lezen we Pinkster Evangelie, Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing is Handelingen 2, de eerste 13 versen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van allen volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frachilië, en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere, spottende, zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 63, de versen 1, 2 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Onder het zingen van deze versen krijgt u gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met name voor het diaconaal en medisch zendingswerk. Tweede collecte en straks bij de uitgang van de deur collecte. Die collecten zijn vandaag bestemd voor de zending. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, ook vandaag en vanmorgen is het een bijzondere zondag, een bijzondere dienst ook. Het is vandaag Pinksteren. Met Pinksteren denken we eraan terug dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat doen we vanmorgen aan de hand van de tekstwoorden die we vinden in het voorgelezen Bijbelgedeelte, bekende Pinkster-evangelie. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Letten op vers 1 tot en met 4. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij het Pinksterfeest. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats de Pinkstertijd, dat is vooral vers 1. Tweede plaats de Pinkstertekenen, vers 2 en 3 vooral. Als derde Pinkstergenade, vooral vanuit vers 4. Dus het thema is het Pinksterfeest, de Pinkstertijd, de Pinkstertekenen en ook de Pinkstergenade. Onze eerste gedachte is de Pinkstertijd. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. Geweten, jongens en meisjes, in gedachten gaan we vanmorgen terug naar het Pinksterfeest in Israël. Tijd van het Oude Testament werd het feest het Wekenfeest genoemd. Voor de Israëlieten is het een slotfeest, de afsluiting zou je kunnen zeggen van de feesten die begonnen waren met het Paasfeest. Het Paasfeest zelf werd in de tijd van het Oude Testament het feest van de eerstelingen genoemd. Dat was een heel bijzondere tijd. Wat er bij Pasen gebeurde is, jongens en meisjes, er werd een lam geslacht en gegeten met ongezuurde koeken erbij. Dat lam en die ongezuurde koeken waren een symbool van de Heer Jezus, die ook het lam van God wordt genoemd. Hij is het grote paaslam, het offer voor de zonden. Tegelijkertijd begon met het paasfeest in Israël ook de gerstenoogst. Dan zie je het voor je, sterke mannen hebben zo'n groot mes, bijna aan een stok bij zich, een sikkel noem je dat. Daarmee snijden ze de eerste halmen gerst af. En dan, ja dan stoppen ze, want de eerste halmen gerst, die gaven ze eerst aan de Heere. Dat is een prachtig beeld. Die hielden ze omhoog als een beweegoffer voor de Heere. Was er een teken van, dat hebben wij van u gekregen. En voor vervolg ook, van deze oogst zijn wij helemaal afhankelijk van u. Maar wat nog belangrijker is, dat sluit ook aan op het paasfeest, het paaslam van zojuist. Dat paaslam wees op de Heere Jezus, die met Goede Vrijdag is gestorven aan het kruis. De gerst was in de aarde gezaaid en ook gestorven. Daarna groeide er iets moois uit. Beeld van de opstanding van de Heer Jezus uit het graf met Pasen. Die halmen gerst werden bewogen voor het aangezicht van de Heere. Dan het gaat met Pasen over het leven, over de opstanding van de Heer Jezus. Ondertussen begon men dagen te tellen. Jongens en meisjes, denk aan verjaardag. Nog 10 nachtjes slapen, zeg maar. Dan ben je jarig. Hier in Israël tellen ze terug vanaf het getal 50. Want 50 dagen later was het Pinksteren. Met Pinksteren ging het weer om zo'n oogstfeest, niet weer de gerstenoogst, Maar nu de tarweoogst, die was al gemaaid, maar er werden er nu daarvan 2 gebakken broden als een beweegoffer bij de Heere gebracht. De Israëlieten brachten die 2 broden mee naar het huis van de Heere, die bewogen zij voor de Heere. Dat weten we vanuit Leviticus 23. En jongens en meisjes, denk dan even over het brood na. Brood, dat heeft iets in zich van een eindproduct. Dat begrijp je wel. Een eindproduct. Er is gemaakt van granen die gemalen zijn. Daar is gist bij gedaan, vroeger zuurdesem. Dat is de oven ingegaan. En dan komt het er als brood uit. Zo is het namelijk ook hier. Het waren 2 broden als een soort van eindproduct van de voltooide oogst. Zie je de symboliek naar voren komen? Het Pinksterfeest wordt vervuld. Nu krijgt het zo'n diepe betekenis, omdat het eigenlijk gaat om de geestelijke oogst voor de Heere. Die 2 broden waren daarvan een teken, een symbool zou je kunnen zeggen. Een teken en symbool staan, die 2 broden staan symbool voor alle mensen die door de geest van Pinksteren kind van God zullen worden. Deze Pinksterdag waren het er al 3000, ga daarna snel. Van 120 naar 3000, dan door naar 5000 enzovoorts. 2 broden. Gemeente, dat is die ene kerk van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament. Het is de ene kerk uit Jood en ook uit Heiden. Die ene kerk die met alle verschillen die er zijn, in ieder geval dit gemeenschappelijk hebben. Nog even die 2 broden. Met Pinksteren. Met ook dat zuurdesem erin. Dat zuurdesem was door het hele brood heen getrokken. Zuurdesem, de Bijbel, is bijna altijd beeld van de doorwerking van de zonde. Heeft maar 1 uitzondering. De gelijkenis van het koninkrijk der hemelen met de zuurdesem. Dan is het een positief beeld, verder eigenlijk altijd negatief beeld van de zonde. Daarom trad ook niet in de ongezuurde koeken met Pasen. Die koeken waren, die wezen op de Heer Jezus en die is zonder zonde. Maar het zat wel in deze Pinksterbroden. En je voelt de betekenis, allen die horen bij Gods gemeente zijn in zichzelf doortrokken van de zonde en zijn gered, zijn gereinigd en gezaligd door het tarwegraan, de Heer Jezus Christus. Ze zijn met hem begraven, ze zijn met hem opgestaan. U ook al? Dan maak je deel uit van de geestelijke oogst die er zal zijn voor hem. En jongens en meisjes, wat betekent dat dan dat het Pinksterfeest wordt vervuld? In de eerste plaats uiteraard dat het tijd wordt volgemaakt. Dat het nu eindelijk Pinksterfeest is. Israëlieten hadden daartoe geleefd, dagen afgeteld vanaf Pasen tot nu toe. Maar er is uiteraard meer. Dat vervuld worden wijst in de tweede plaats ook op het volgemaakt worden van de heilstijd. In het programma van de heilsraad, in het eeuwig welbehagen van God, stond deze dag aangetekend als de dag waarop de Heilige Geest zou worden uitgestort. En dat is nu. Nu alles is volbracht. Op die manier komt vanzelf ook een derde betekenis naar voren, rondom het vervulde Pinksterfeest. Dat is dat het Pinksterfeest zelf het feest is van de vervulling, van de voltooiing van het paasfeest. Met het paasfeest gaat het over het heil dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus in beginsel is neergelegd. In de kiem, zeg maar, is teweeg gebracht. Met het Pinksterfeest wordt door de Heilige Geest de volheid gegeven, waarvan die rijke vrucht van Pasen erbij en in mensen zelf zal komen. En dat is inderdaad de Heilige Geest, die alles toepast, die mensen opnieuw geboren laat worden, die leert eten van het brood des levens, die in alle waarheid leidt, die troost, en tot in der eeuwigheid niet meer van zijn kerk zal scheiden. Want er is ook in dat opzicht het Pinksterfeest, het slotfeest, het heil wat de Heer Jezus heeft verdiend, gaat nu naar mensen toe, veel breder en veel dieper dan vroeger. Pinksterfeest, oogstfeest, wordt vervuld. De eerstelingen worden voor het aangezicht van de Heer gebracht. Zo is nu ook in diepste zin het oogstfeest van zielen. De eerstelingen uit de volkerenwereld worden gebracht tot een levend geloof. Tot een levende kennis van Jezus Christus. De kerk van de nieuwe bedeling zal er meer van leren dan de kerk van de oude bedeling. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. Lucas, die brengt ons deze woorden op de Pinkstertijd naar een bijzondere samenkomst van een groep mensen. Je denkt daarbij aan een groep van 120 ouderen en jongeren, zonen en dochters, moeders, kinderen, vaders, jongens. Noem maar op, je denkt aan Handelingen 1 vers 15. Je zou ze in de massa op het tempelplein vanmorgen zomaar over het hoofd zien. Lucas vraagt toch nadrukkelijk de aandacht voor hen. Alsof Lucas zeggen wil, om hen vooral gaat het vanmorgen. Want zij vooral vormen met elkaar de kern van de nieuwe kerk van na Pinksteren. De mens in wie God is over rijkere mate wil wonen en wil werken. Waarvan Lucas daarna zegt dat zij eendrachtig, eensgezind bijeen zijn. Dat betekent dat ze met alle verschillen in karakter, achtergrond, leeftijd, leiding en ligging één van hart en één van ziel zijn in hun verwachting van Christus, in hun hoop op de Heere. Ze zijn één in hun ootmoedig danken voor alles wat de Heere gegeven heeft. Eén in een eerbiedig smeken om de vervulling van de belofte van de Vader. Eén ook in hun werkzaamheid met de belofte van Christus. Gemeente, denken we daar samen over na. Daarboven in de hemel, aan de rechterhand van de Vader, een biddende en dankende hoge priester. Hier beneden op de aarde, een geknielde schade, lovend en dankend God en volhardend in het bidden en in het smeken. Zijn wij dat ook al, lovend en dankend, biddend en smekend, met hart en ziel verbonden aan elkaar ten diepste, door de kracht van één en hetzelfde geloof? Dan gaan we nu naar het tweede, naar de Pinkstertekenen. Vervolg lees je het. En er geschiedde, haastig uit de hemelen geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het hele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op het ieder van hen. Gemeente, wat een bijzondere dingen gebeuren dan vanmorgen op het Pinkstersfeest. Jongens en meisjes, de mensen, hè? De mensen die praten met elkaar over de oogst, ze danken en ze offeren aan de Heere. Die gemeente is eensgezind bij elkaar. En dan, ja, dan breekt de Heere in de geschiedenis in. Gods tijd is nu aangebroken om zijn Heilige Geest naar deze aarde te sturen. En dat blijkt in bijzondere tekenen, de tekentaal van Pinksteren. Want jongens en meisjes, terwijl de discipelen daar zo bij elkaar zijn, lovend en dankend en biddend en smekend, dan hoor je eens een loeiend en bulderend geluid als van een orkaanwind. Dat is bijzonder. Het is buiten stil in die zin. Het waait helemaal niet, maar je hoort wel zo'n geluid alsof het heel erg hard waait. Dat lees je in vers 2. Dat geluid van die overweldigende wind is dus het eerste teken, een geluid. Een geluid. Hoewel de Heere vaak eerst in stilte werkt in de mensenhart, zal zijn werk toch worden gemerkt. Gods stem zal voortaan over de hele wereld gehoord worden. Let erop dat geluid van de hemel komt. Het is voor de discipelen duidelijk, het ogenblik van de neerdaling van de Heilige Geest is nu. De belofte was immers dat ze met kracht aangedaan zouden worden uit de hoogte. Dat geluid komt verder met haast, onverwacht, plotseling. Zeker, zeker, er lag een belofte. Daarop volgden 10 dagen van bidden en smeken. Even meedenken, zou je misschien verwachten, dat is iets staan als toen kwam eindelijk. Staat er niet, nadrukkelijk, met haast, onverwacht ergens gebeurt het hier. Met haast, God werkt niet overhaast, dat niet. Maar wel met haast, want de zaak van de koning heeft immers ook haast. Laat iets zien van de geest, van de ijver van de Heilige Geest, om verloren zondaren te behouden. Je proeft er iets van de zondaarsliefde van God de Zoon in, maar ook daarachter van het voortstuwend welbehagen van God de Vader. Dan leert ons tot ook veel van die woorden, een geweldige, gedreven wind. Ik denk aan Nicodemus, Johannes 3 vers 8, het woord van de Jezus aan hem. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Aan zulke woorden merk je hoe de wind van de geest van God vrijmachtig, soeverein, zijn eigen weg gaat. Hij blaast waarheen hij wil. Dat merk ik bij het tempelplein vanmorgen al. Hij gaat de massa mensen in ieder geval in eerste instantie voorbij. Hij gaat naar die veel kleinere groep, ergens, in een van de zuilengalerijen van het tempelcomplex. En verder, straks is Petrus verbaasd dat de geest komt in het huis van Cornelius. Terwijl in Klein-Azië het welsprekendst woord van Paulus afketst op hardnekkig ongeloof van de Joden, dat Gods woord levenwekkend in het hart van Lydia. Gemeente Capernaum gaat de geest voorbij. Athene gaat hij binnen. Ook in Rome doet hij zijn geweldig werk. In de opvolgende eeuwen lijkt het alsof hij zich heeft teruggetrokken. Maar dan blijkt zijn soevereine majesteit in de geschiedenis van de kerk. Hij blaast waarheen hij wil. Wat vinden we daar nu echt van? Gemeenten, goed voorbereide preek kan totaal zonder nut zijn. Totaal. Terwijl een bij geval weggewaaid blaadje uit de Bijbel ergens op straat van mijn part het middel kan zijn dat God gebruikt. Ik hou bij mezelf. Dan moet je bij tijd voor worden ingewonnen. En dan al dichterbij. Gemeente, u hoort het al jaren. Dat van de Bijbel en van de Heere Jezus en zo. Maar het deed tot op heden niets. Iemand anders komt voor het eerst in de kerk. En komt meteen tot bekering. Daar moet je voor worden ingewonnen. Laten we er moed uitscheppen. De Heilige Geest, gemeente, werkt ook vandaag. En gebruikt de middelen van de genade. En waar hij komt, hè, laat hij zich door niets of niemand tegenhouden. Dat hoort er helemaal bij. Het gaat waaien. Er komt beweging. Volgens mij, wat gebeurt er naar buiten als het buiten de wind ineens opsteekt? Je hoort bladeren in de bomen ritselen. Bladeren vliegen over de weg misschien wel. Er komt beweging. Beeld begrijpen we wel, gemeente. Er komt beweging. Zoals ook nu de Heilige Geest gaat werken in harten van mensen. Dan komt er leven waar vroeger geen leven was. Geestelijk dode zondaren worden opgewekt uit het graf van de zonden tot het leven. Hij ontdekt je aan je zondige leven zonder God en zonder Christus. Hij maakt in je leven plaats voor Christus. Alles van ons wordt omvergeblazen in een heilzame overtuiging van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Deze wind gaat ons vooral vooruitblazen en voor zich uitdrijven, zeg maar. Denk aan de bladeren die door de wind worden vooruitgeblazen. Eén blad gaat harder en gaat vlugger dan het andere. Maar alle bladeren die door deze wind worden gegrepen, worden vooruitgeblazen naar Christus, in wie de zaligheid ligt. Voor verloren zondaren en zondaressen. En dan nog iets. Het hele blad wordt vooruitgeblazen. Is een totaliteit. De oude mens sterft af. En de nieuwe mens die staat op. En dit geluid vervult daarna het hele huis waar zij zaten. Wat dat betekent. Jongens en meisjes. Tot in de kleinste hoeken is het te horen en te merken. Laten we allemaal ons hart en leven eens vergelijken met zo'n huis, met allemaal van die kamers. Wat denkt de gemeente, wanneer de Heilige Geest het hele huis van je hart vervult? Zou er dan nog een kamertje zijn, waar de Heilige Geest niet alles vernieuwt en op gaat ruimen? Zou er een kamertje zijn wat je liever op slot zou laten? Kan toch niet? Wat zou er, gemeente, letterlijk allemaal uit ons levenshuis gaan? wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat, wat zou er veranderen aan ons mediagebruik, aan de lectuur, onze levensstijl, onze interesses, onze gesprekken, de manier van onze omgang met onze naasten, waar de Geest komt, verandert er soms zoveel. Zelfhandhaving verandert in zelfverloochening, twist en tweedracht verandert in liefde en vrede. Wat worden mensen dan soms zachtmoedig? En van hen werden gezien tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zat op een ichelijk van hen, vers 3. Tweede teken, beeld van de werking van de Heilige Geest, vuur. Jongens meisjes, vuur heeft een verlichtende en verwarmende werking. Vuur verwarmt ook en vertroost, ga maar naar je eigen leven. Het vuur van de Geest verlicht met de zaligmakende kennis van God en van jezelf. Dat ontdekt dus aan de duisternis van je zonde en van je schuld. Hij maakt het licht in je verstand en dan ga je het zien. Mijn zonde maakt scheiding tussen de Heere en mijn ziel. Dat is inderdaad mijn eigen schuld. Je zegt nu met Paulus, Heere, wie bent u? Hoe komt dat met u toch weer in orde? Het vuur van de Geest brandt ook uit. Zuiverend, louterend, reinigend. Denk aan je eigen gerechtigheid en aan je hoogmoed. Denk aan al die dingen waarop je heimelijk je zaligheid nog denkt te kunnen bouwen, maar waar de Heere helemaal niet tevreden mee kan zijn. Denk aan je boezemzonde. Denk aan je karakterzonde. Hij maakt het ook warm van binnen. Koude harten worden warm. Harten gaan branden van liefde tot God en zijn woord, en zijn volk, en zijn dienst, en zijn inzettingen. Bovenal, gemeente, wat gaat je hart branden van liefde tot de Heer Jezus? Heimwee vervult je hart. De Heilige Geest openbaart hem in je hart, terwijl je leest in de Bijbel of luistert naar een preek. De Heilige Geest leert je om door het geloof op hem te zien tot verzoening van al je zonden. Hij brengt tot die ontmoeting met een levende Christus in de gedaante van het woord. En leert je op hem te zien tot verzoening. Hij verwarmt, hij vertroost in alle droefheid over de zonden, ook in alle zorgen van ons leven. Gemeente, alleen in hem kunnen wij voor God bestaan. En is dat ons deel al? We gaan samen zingen. Eerste vers van Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het als zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, vers 1, Psalm 133. Pinkster-evangelie, handelingen 2, vers 1 tot 3, 1 tot 4, het Pinksterfeest, eerste Pinkstertijd, daarna de Pinkstertekenen, nu de Pinkstergenade, derde gedachte, vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En zij werden allen vervuld. Volgemaakt met de Heilige Geest. Net ging het over de tekenen, nu over de uitstorting van de Heilige Geest zelf. Lucas gebruikt in vers 4 opnieuw dat woordje vervullen. Eerst in vers 1 ging het over de dag van het Pinksterfeest die vervuld werd. Daarna vers 2 over het huis dat vervuld werd. En nu dat zij allen vervuld werden met de Heilige Geest. En die vervulling met de Heilige Geest betekent eigenlijk twee dingen. Ten aanzien van de discipelen, zie er is een terug, wat je kunt noemen, ambtelijke toerusting. Daardoor worden ze in staat gesteld om straks het evangelie van de gekruiste Christus te gaan verkondigen. Direct daarmee samenhangend, dat is hier ook in terug van een persoonlijke vervulling met de Heilige Geest, waardoor mensen vol worden van God. Eerst dat van die ambtelijke toerusting. Ik kan me voorstellen dat iemand daar bepaalde vragen bij heeft. Jongelui, de discipelen hadden de Heilige Geest al gekregen in hun hart, toen zij door de Heer Jezus geroepen werden en zij hem willen volgen, dat is ook zo, toen ze in geestelijk opzicht opnieuw geboren werden, kwam de Heilige Geest inderdaad al in hen. Daarop is ook een bepaalde groei gevolgd. Niemand kan immers zeggen dat Christus Jezus de Heer is zonder de Heilige Geest. Na zijn opstanding heeft de Heer Jezus hen de Heilige Geest als het ware toegeademd. Toen hij zei, ontvang de Heilige Geest. Daar zat al iets in van ambtelijke toerusting. Waar het nu over gaat. Nu ontvangen ze erin de volheid. De discipelen ontvangen in de gemeenschap met Christus de gezalfde. De geest van de wijsheid en het verstand. De geest van de raad en van de sterkte. De geest van de kennis en van de vrees des Heren. En dan worden ze toegerust om ook echt zijn getuigen te zijn tot aan het einde van de aarde. De kanttekeningen laten het ook zo zien door te zeggen dat het gaat om de buitengewone gaven van de Heilige Geest. Denk aan de gaven van de gezondmaking, de gaven van het gebed, spreken in tongen, En ook de diverse talen. Ik lees direct hierna, discipelen, dat ze begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Derde begeleidende teken van de uitstorting van de Heilige Geest. Vooral dat was zo nodig. Je leest het in het vervolg, Handelingen 2, vers 9 tot en met 11, uit welke landen de mensen op het tempelplein verborgen, waar ze zoal vandaan komen. Niet voor niets, gemeente. Lees je ook in vers 3 dat de Geest neerdaalde in de vorm van tongen. Heeft God gezwegen op Golgotha, toen zijn zoon aan het kruis hing om voor de zonde te betalen, hebben de discipelen gezwegen in de afgelopen weken? Heeft Petrus gezwegen toen hij had moeten spreken? Had Thomas zijn tong beter moeten gebruiken? Het verschil tussen toen en nu is levensgroot. Tongen komen nu los. Ik las in de voorbereiding. Waar de Geest is, komen tongen los. Tongen komen los. We gaan bidden en roepen en smeken tot God. We smeken hem om zijn genade, o Heere. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Onze mond gaat open om schuld te belijden. Ootmoedig te smeken om vergeving, om dat werk van de Heer Jezus persoonlijk aan je ziel toegepast te mogen krijgen, want je ziet jezelf nu zo ver buiten staan. Tongen komen los, ook met de Heilige Geest, zo in je hart aan het werk gaat, dat je door de belofte horen van de Bijbel heen persoonlijk bij wordt ingesloten. Wanneer je zo dus ook volgemaakt wordt door de Heilige Geest. Waar je het dan over hebt. Kijk naar de discipelen. Dan gaat het over de grote werken van God. Die verkondigd worden in de talen van de mensen die daar nu op het tempelplein staan. En tongen als van vuur geven aan ieder van hen woorden als van vuur, om Gods grote werken te vertellen. Het zat, lees je, op ieder van hen. Ze werden met andere woorden allen vervuld met de Heilige Geest. Dan merk ik ook het andere bij wat erbij hoort, dat persoonlijke. Zij allen werden volgemaakt. Je kunt je afvragen of dat bij allen dezelfde maat is geweest. Er is immer verschil onder kinderen van God wat betreft de kennis van God, van zichzelf en van Christus. Allemaal waar natuurlijk, maar toch geloof ik hier dat ook zo is geweest. Vol is vol. Begrijpt u dat? Vol is vol. In die ogenblikken dat het geloof krachtig werkzaam is, is je hart vol. Dan ben je vol van God en van zijn liefde en van zijn genade en zo vol, dat er die tijden niets meer bij kan voor je gevoel. Blijft dat altijd zo sterk en krachtig in het leven met de Heere? Nee. Er is in het geestelijk leven, als het goed is, voortgang, groei. Waarbij het zo is dat je later gaat zien dat er nog zoveel meer te leren te krijgen is. Merkt u, gemeente, opnieuw volgemaakt worden. Loop langs de weg van opnieuw leeggemaakt worden. En dan weer meer te ontvangen, als het ware weer meer te krijgen door die vervulling met de Heilige Geest. Bij de discipelen zie je ook een stukje vastheid en ook helderheid komen vanuit Gods grote werken voor onszelf. Je zou het zo kunnen zeggen, ze worden ontslagen, ze zijn ontslagen van de geest, van de dienstbaarheid, waardoor ze ofwel onverstandige dingen zeiden, of helemaal niets zeiden. Ze ontvangen door de Heilige Geest zicht op de aanneming tot kinderen door het werk van de Heer Jezus. Dan laat de Heilige Geest je zien wat God je gegeven heeft. En de Heilige Geest getuigt met je eigen geest een kind van God te zijn. Waardoor je ook door het geloof zicht gaat krijgen op het eeuwig liefdeshart van de Vader. De Heilige Geest laat licht schijnen op Christus en het welbehagen van de Vader. En de drie enige God ontvangt dan al de eer. Gemeente, we gaan de Pinksterpreek vanmorgen afronden. Pinksterfeest, eer de Pinkstertijd. Daarna de Pinkstertekenen. Nu als derde, als laatste ook de Pinkstergenade. Gemeente, Pinksterfeest. Wat is dat? Een heerlijk feest. Het is ook echt het slotfeest. De voltooiing en afsluiting van alle andere feesten. De Heilige Geest neemt nu zijn intrek in het lichaam van Christus. Eerder Oud Testament was hij er ook al. Je zou kunnen zeggen, toen werkte hij van boven, nu in het Nieuwe Testament doet hij zijn werk vanuit het centrum, de kerk, van beneden zou je kunnen zeggen. Daarom kun je de Pinksterdag wel noemen de huwelijksdag van de Geest van God met het volk van God. En dan verandert er veel in de breedte. Want was de Heilige Geest in vroeger tijden te vergelijken met een beekje wat bescheiden langs een rotswand zijpelde, het wordt nu een geweldige stroom die wijd uitloopt deze wereld in. De wereldkerk komt in zicht, de volken zullen God loven. Daarna ook in de diepte, wanneer Gods kinderen, Nieuw Testament, tot een helderheid en duidelijkheid komen, die het Oude Testament althans doorgaans zo niet tegenkwam. Ik las in de voorbereiding, de Heilige Geest wil de kinderen van God brengen tot de adelstand, tot de priesterstand, tot de koningsstand. Daar zijn geloofsoefeningen voor nodig. En niet te weinig ook. Maar weet dan dat de Heilige Geest die oefeningen, dat onderwijs ook geven wil. En missen wij een eigen oog dan nog zoveel, laat het ons dan bidden werkzaam maken met Gods belofte. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En degene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Geliefde gemeente, de Heere zegene dit zijn woord. Amen. Tot besluit van deze dienst, Psalm 65 vers 1 en 7, de lofzang klimt uit Sions zalen, de Godsrivier doet ge overvloeien.
Thank you.
Liefde gemeente, gaat er heen in vrede, dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.